mooi om ergens te mogen zijn, waarvan niet van tevoren al vaststaat waar het allemaal over gaat. Maar dat je vraagt, Heer, wat zou uw bedoeling van de morgen zijn? En dat is het fijn om te merken dat als broeder Klaas de nodige dingen met ons deelt, dat ik denk, hé, dat is verrassend. Want in die lijn had de Heer mij ook iets op het hart gelegd, wat ik graag even met u wil lezen. En dan begin ik daarover in Matteüs 11. Matteüs 11, en voor het verband lezen we even vanaf vers 20. Toen begon hij de steden waarin zijn meeste krachten waren gebeurd, te verwijten dat zij zich niet hadden bekeerd. Wee u, Chorazin. Wee u, Bethsaida. Want als in Tyrus en Sidon de krachten waren gebeurd die in u zijn gebeurd, allang zouden zij zich in zak en as hebben bekeerd. Ik zeg u evenwel, het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor u. En u, Capernaum, zult u soms tot de hemel verhoogd worden? Tot de Hades zult u worden neergestoten. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u zijn gebeurd, het zou tot op heden zijn gebleven. Ik zeg u evenwel dat het voor het land van Sodom draaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan voor u. In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik prijs u, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Alles is mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En inderdaad, als je zo in Psalm 119 al leest over het verlangen om de weg van de Heer te vinden, te volgen, om de verordeningen van de Heer na te leven, dan is dat inderdaad de Heer Jezus ter voeten uit die daar elke dag ook mee begon. En zijn leven legde in de handen van de Heer. En dan in zijn voetstappen doen wij liever niks anders dan ook elke dag onze handen te leggen in de zijne. Het voorrecht van de discipelen was dat zij met de Heer Jezus mochten beginnen mee te wandelen. En we hebben vier evangeliën die ons een viertal portretten schetst van de Heer Jezus. Omdat één portret natuurlijk lang niet laat zien hoe groot hij was. Paulus schrijft er ook, wij kennen nog maar ten dele. Dus willen wij de Heer Jezus zien als koning van Israël, als de Messias, beloofd in het Oude Testament. Dan kijk je vooral naar Matteüs en kijk je naar de andere kant van de Heer Jezus. Dan ga je naar Marcus, naar Lucas, naar Johannes en elk portret is een fantastisch beeld. En discipelen mogen meelopen. En mogen op die manier ook leren lijken op hem. En Matteüs, de ex-tollenaar, Levi, zoals hij heette, is iemand die door de Heilige Geest gebruikt wordt om inderdaad de Heer Jezus te schetsen als de Messias die kwam bij zijn volk. En de ene naar de andere profetie ging in vervulling. En dan zou je denken, ja, wat moeten de discipelen dan leren? Nou, discipelen moeten als eerste leren hem te volgen en op hem te gaan leven als hij wordt verworpen. Het is geen gemakkelijke weg. die de Heer Jezus heeft bewandeld toen hij naar zijn volk kwam. En we slaan natuurlijk een heleboel dingen over, maar als we in hoofdstuk 11 aankomen en we lezen dat hele bekende gedeelte vanaf vers 25 en vooral bij vers 28, dan denken we, ja, dat kennen we wel. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent. Nou, heel wat evangelisatieboodschappen brengen deze boodschap, dat de verloren zonde toch vooral wordt uitgenodigd om bij de Heer Jezus te komen. Kom tot mij als je vermoeid en belast bent. Als je met je zonde last eindelijk af wilt rekenen, dan is er maar één plek en maar één persoon waarvoor je moet komen. En dat is Hem, de Zoon van God, die aan het kruis heeft volbracht wat geen mens kan lukken. Namelijk afrekenen met de zonde. Wij buigen ons daar neer en wij aanvaarden zijn offer. Dat is prachtig. En elke tekst kunnen we daarvoor gebruiken. Ook deze, om een verloren zondaar te wijzen op de enige locatie waar je rust kunt vinden voor je geweten. Maar zou de Heer dat hier als eerste ook echt hebben bedoeld? Om verloren zondaren de weg te wijzen tot redding en verlossing. Ik denk dat er iets meer bij komt. Dat dit een boodschap is voor discipelen vooral, die met hem hebben mogen meelopen en aangekomen zijn bij dat stukje wat hieraan vooraf gaat. Want let wel, in vers 25 hebben we gelezen, in die tijd antwoordde Jezus. Nou, wat was dat voor een tijd? Dat is de tijd waarin in de versen die daaraan voorafgaande, vers 20 tot 24, de Heer Jezus zich heel speciaal richt tot drie plaatsen. Chorazin, Bethsaida en Capernaum. Drie plaatsen aan de noordkant van de meer van Galilea, waar heel veel door hem is gedaan en gesproken. Chorazin kennen wij niet zo. Daar wordt verder niet van over verteld. Bethsaida kennen wij wel. Op de plaats waar Andreas en Petrus als broers zijn opgegroeid. Filippus komt daar vandaan. Dan heb je al drie van de 12 discipelen die in Bethsaida geboren en getogen zijn. En bovendien, toen de Heer Jezus zijn dienst begon en opgevoed en opgegroeid was in Nazareth, werd hij bij zijn eerste optreden in Nazareth verworpen. U kent dat verhaal, waar hij naar de steilte buiten de stad werd geleid en dat men hem wilde neerwerpen vanaf de steilters. En toen, zegt Matthäus, eerder in dit hoofdstuk, in dit evangelie, is hij verhuisd van Nazareth naar Capernaum. En Capernaum noemt hij dan in hoofdstuk 9 zijn eigen stad. Kortom, Capernaum is de plaats waar de Heer Jezus een aantal maanden, misschien wel een paar jaar, ook heeft gewoond. En vanuit Capernaum is hij vooral in Galilea op gaan treden door boodschappen, door wonderen en tekenen. Een van de grote voorbeelden noemt Matthäus ook in Capernaum, als in hoofdstuk 9 daar die Romeinse hoofdman komt en de Heer Jezus aanspreekt op een knecht die ziek is. En vraagt, Heer, wilt u hem alstublieft gezond maken? Ja, u hoeft niet bij mij te komen hoor. Want ik ben ook een hoofdman die tegen mijn soldaten kan zeggen, doe dit en ze doen het allemaal. U mag hier blijven en u mag een woord spreken en dan weet ik dat mijn knecht gezond gaat worden thuis. U hoeft niet eens met me mee te komen. Spreek alleen maar een woord. Dat gebeurde in Capernaum. Door een Romeinse hoofdman. En nou, zo'n groot geloof heb ik zelf in Israël niet gevonden. En als dat gebeurd is, en daar heel veel dingen zijn gebeurd in die drie steden, dan komt hier op dit moment tot de conclusie, in die steden waar ik zoveel heb laten zien en horen, is geen geloof in Israël. Een enkeling, zoals een Romeins hoofdman, komt tot geloof. Zelfs Tyrus en Sidon zouden zich hebben bekeerd. Ja, zegt hij, zelfs Sodom had zich bekeerd. in zak en as zouden zij zich tot God hebben bekeerd, als daar gebeurd was wat ik in jullie heb laten zien en horen. Nou, we weten hoe de bekering in zak en as is ontleend aan het verhaal van Jona die naar Nineveh ging. Nou, uiteindelijk werd Jona bewogen en was hij genegen om naar Nineveh te gaan. Het kostte wat moeite, maar goed, hij kwam er. Een stad van 3 dagreizen. Dat betekent dat je 3 dagen nodig hebt om er 1 keer om de grote stad Nineveh te gaan. Even vergelijking, Jericho, dat je 1 dag, kon je daar makkelijk 7 keer omheen. De Nineveh was minstens 21 keer groter dan Jericho. En Jona komt daar en na 1 dag spreken, komt de koning tot de conclusie, wij moeten ons bekeren. Jona is dus nog niet eens de hele stad rond geweest, of de boodschap komt aan en Nineveh bekeert zich massaal in zak en as. Mens en dier worden in de rouw gedompeld en men keert zich tot God. Nineveh. En de Heer gaat nog even wat verder terug in de geschiedenis. Hij gaat naar Sodom terug. Hij vergelijkt die 3 steden als onbekeerlijk in vergelijking met wat daar in de geschiedenis is gebeurd. De discipelen luisteren mee. De discipelen hebben het meegemaakt. En zijn wellicht net zo verbijsterd en verbaasd als de Heer Jezus zelf. Als hij moet constateren, ik word hier niet aanvaard. Dat zij ook denken, hoe is mogelijk? En dan komt dat stukje van de 25, wat we dan wel wat beter kennen. In die tijd antwoordde Jezus. Je zou denken, hé, dat is merkwaardig, want er wordt geen vraag gesteld. En toch geeft de Heer een antwoord. Nou, je hoeft niet altijd een antwoord te geven op een vraag. Maar je moet soms ook antwoorden op een situatie. De Heer is hierin terechtgekomen. En Matthäus zegt dan, en dan is dit zijn antwoord. En dan zegt hij, ik prijs u, Vader. Heer van de hemel en van de aarde. Dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard. De Heer die gaat lof prijzen. De Heer die gaat danken. Hij kijkt omhoog en zegt, Vader, u bent de Heer van de hemel en van de aarde. U bent ver verheven boven deze 3 plaatsen waar zoveel van u is getoond en over u is gesproken. Ik heb een klein schakeltje mogen zijn om dat allemaal te laten horen en te laten zien, maar u staat er ver boven. Waar de boodschap dan wel terecht gaat komen, Vader, u weet het. En ik prijs u, want u hebt mij niet zomaar hier gebracht. U hebt mij hier gebracht met een bedoeling. En de bedoeling is dat de boodschap die ik heb, niet bestemd is voor wijzen en verstandigen. Dat zijn dus degenen die dat vooral in eigen ogen zijn. Want wijs is natuurlijk een prachtige eigenschap. Verstandig is ook een prachtige eigenschap. Het boek Spreuken is er vol van. Ja, men zegt het boek Spreuken, er is 1 sleutel, een geheim, wat de toegang verschaft tot wijsheid. De vrezen des Heren is het beginsel tot wijsheid. En de Heer Jezus en zijn discipelen bewegen zich in Israël in een tijd dat de wijzen en de verstandigen dat vooral zijn in eigen ogen. We zijn ze al bij bosjes tegengekomen en vooral Matthäus en de anderen trouwens ook schetsen ze in grote getalen. De schriftgeleerden en de fariseeën. De mensen die in de tempeldienst actief zijn, die het volk onderwijzen uit de wet, dat zijn toch vooral de mensen die in eigen ogen wijs en verstandig zijn. En zij met name hebben de Heer Jezus verworpen. Vanaf het eerste begin zijn ze erop uit om hem in woorden te laten struikelen En als dat niet lukt, dan maar ze plannen maken om een einde aan zijn leven te maken. Niets willen ze van deze rabbi te maken hebben, die toch maar gewoon een timmerman is. Gewoon opgegroeid is in Nazareth. Helemaal geen scholing heeft gehad zoals zij. Die wijzen en die verstandigen die het vooral in eigen ogen zijn, daar is dit niet voor bestemd. Maar wel aan kleine kinderen. Dan lopen die discipelen mee. Die ook geen scholing hebben gehad. Die maar gewoon de vissers waren. Of een tollenaar. Of wat andere beroepen hebben gehad. Maar die één ding in hun leven hebben gehoord. En dat is de stem van de Heer Jezus. Volg mij. Kom er met mij mee. Nou, we hebben een paar van die voorbeelden in de evangelie opgetekend gekregen. Ik weet niet tot welke categorie u zich rekent. Maar hopelijk tot die categorie die die stem één keer in hun leven hebben gehoord. En misschien was die stem al vaker te horen geweest voordat u bereid was. En voordat ik bereid was om echt te zeggen, ja, hier, ik ga met u mee. Ik ga u volgen. Ik wil van u luisteren. En van u leren. Kleine kinderen hebben een grote plaats, vooral in dit evangelie. Later komen ze allemaal op het, voor het voetlicht. Ja, neemt de Heer zelfs een klein kind en plaatst het in hun midden. In hoofdstuk 18, een fantastisch hoofdstuk waarin niet alleen de discipelen, maar alle mensen in zijn omgeving leren te worden als een klein kind. Ja, hoe moet je dan zijn? Moet je dan afzien van bijbelstudie? Moet je dan denken, nou, ik ben bekeerd, ik kom er wel, ik leef als een klein kind, ik ga geen moeilijke dingen onderzoeken? Nee, dat bedoelt hij natuurlijk helemaal niet. Een klein kind wordt vooral gekenmerkt door het feit dat hij zich zonder aarzelen toevertrouwt aan zijn vader of moeder. En dat is ook wat de Heer Jezus hier doet. Als allen hem hebben verworpen. En let wel, hij is in deze omgeving, waarnaast het ook ligt, ruim 30 jaar opgegroeid. Iedereen hoort te kennen wat die ene in Nazareth heeft en wat allen in de omgeving niet hebben. Namelijk wijsheid. De vrezende Heren is het beginsel van de wijsheid. En daar groeide in Nazareth een jongen op die nog nooit verkeerde dingen had gedaan, nog nooit heeft gezondigd en zijn ouders onderdanig is geweest, enzovoort, enzovoort. Iedereen hoorde te weten wie hij was. En als je dan wordt verworpen, wat blijft er dan over? Dan ga je zeggen, vader, ik prijs u. Heer van de hemel en van de aarde. Ik vertrouw mijn leven volledig aan u toe. En de discipelen staan erbij en die horen dit de Heer Jezus zeggen. En de Heer Jezus bereidt hen daarmee voor op de tijd dat hij eens bij hen weg zal gaan en zij de weg mogen vervolgen zonder hem. En dat zij ook in situaties gaan komen waarin zij hier in hoofdstuk 11 terecht zijn gekomen. En we volgen in Handelingen de apostelen ook. Nou, ze komen inderdaad in vergelijkbare situaties terecht. En ze leren daar in praktijk brengen wat zij hier de Heer Jezus zien doen. Ik weet niet hoe het u vergaat was, maar ik denk dat er ook heel veel parallel liggen vandaag. Als je merkt, ik wil de Heer Jezus volgen. Niets meer en niets minder dan mijn leven toe te vertrouwen aan hem en te luisteren naar hem, maar ook te lijken op hem. En dat betekent als je in je leven de dingen anders gaan lopen dan je graag zou willen, als de boodschap die je hebt door te geven door de anderen in je familie, in je omgeving niet worden geaccepteerd, dat je denkt, Heer, ik wil u groot maken.
dat blijft bovenaan staan.
Als er tegenstanders komt, dan is mijn antwoord: prijs u, Vader, u staat daarboven. Als het hier even nu niet lukt, dan zijn er wel anderen waar het wel gaat lukken. Wilt u mij maar in contact brengen met die kleine kinderen die ook wedergeboren zijn, die ook zo hun vertrouwen hebben leren stellen op u. En die zijn er. We zijn nooit alleen. En dat is wat de Heer Jezus hier aan zijn discipelen laat weten. Je bent nooit alleen. Er zijn er die ook, voor wie deze dingen ook bestemd zijn. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Dat valt niet altijd mee. Om ja, Vader, te zeggen. Alle situaties waarin we terecht zijn gekomen en waarin we terecht gaan komen voordat we bij de Heer zijn, kunnen soms heel moeilijk zijn. Er zijn hele fijne omstandigheden, maar er zijn ook hele moeilijke omstandigheden. Omstandigheden van eenzaamheid, van ziekte en noem het maar op. Alles wat in deze wereld gebeurt, kan ons ook overkomen. En overkomt ons ook. Met de bedoeling dat wij dan, net als de Heer Jezus hier, omhoog kijken en zeggen: ja, Vader, zo is het uw welbehagen geweest. Dat is uw plan. U had er een bedoeling mee om mij hierin terecht te brengen. U wilt mij vormen en als een klein kind u blindelings te vertrouwen. Niet u verwijten te gaan maken als God er zou geweest zijn, of zoals Naomi uit Moab terugkomt en in Bethlehem gaat zeggen: de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan, om de schuld een beetje in de schoenen van God te schuiven. Wat me nu overkomt, dat kan ik niet aan. Al dit soort taal is niet taal die de Heer Jezus hier aan zijn discipelen voorhad. Hij leert zijn discipelen te zeggen: ja, Vader. Amen. Het is goed, Vader, zoals uw hand mij leidt. Dat wat Psalm 119 schetste: leer mij uw wegen. Leer mij uw weg. Want u hebt een weg voor mij. En de psalmen zijn er vol van al die ervaringen waar David bijvoorbeeld met name in terecht is gekomen, dat hij altijd weer uitkomt bij het moment dat hij zegt: totdat mijn ziel rust vond. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Alles is mij overgegeven door mijn Vader, zegt hij hier tegen zijn discipelen eigenlijk. Hij kijkt aan één kant naar zijn Vader, maar hij laat aan zijn discipelen weten: als ik als Messias ben verworpen en de troon in Israël is even niet voor mij bereikbaar, dan moet je één ding goed onthouden. Dat er niets is wat mij is welig. Alles is mij overgegeven. Niet alleen de troon van Israël zal ik straks ontvangen, maar de hele heerschappij over de hele wereld. Alles is mij overgegeven. En de Heer die tilt zijn discipelen uit boven het niveau van de Messias van Israël. Ja, dat snappen ze even niet, vermoed ik. We hebben ook het hele Nieuwe Testament erbij gekregen, zodat niet alleen zij later, maar ook wij nu gaan begrijpen dat als de Heer Jezus straks inderdaad als Messias gaat komen, hij niet alleen gaat komen voor zijn volk Israël, dat gaat ook gebeuren. En dan denk je: oh, dat moet er nog helemaal gebeuren. Maar het gaat gebeuren. De profetieën zijn er vol van. En hij zal eenmaal zitten op de troon van zijn vader David. Je kijkt niet naar Jeruzalem. Je kijkt niet naar het volk Israël. En je denkt: oh, wat een bloes. Om in dat volk nog dat werk te doen. Waardoor zij straks hun Messias wel gaan ontmoeten. En omarmen. En zullen herkennen dat hij al eens eerder bij hen was. en zal een rouwklacht gaan, zegt Zacharia, door het hele land, want ze zullen zien op een enige zoon die al eens eerder gekomen was. Ze zullen zich realiseren dat hij toen de eerste keer kwam, dat zij hem hebben verworpen. En ze zullen diep voor hem aan zijn voeten neervallen en hem omarmen. Aan één kant, als hij verschijnt, hij wordt inderdaad de koning van Israël. Hij zal regeren vanuit Jeruzalem, maar heersen niet alleen over Israël, maar over de hele wereld. Alles is hem onderworpen. En als je straks in het boek Openbaring leest hoe het allemaal gaat, dan denk je, ja, prachtig als daar in Openbaring 4 die vraag wordt gesteld, wie is waardig de boekrol te nemen en de zeven zegels te verbreken. Met andere woorden, wie heeft het eigendomsrecht over de hele schepping? Dan lijkt het erop alsof er niemand is die zegt, ik. En je handen begint te huilen. Maar een van die oudsten zegt, niet huilen, Johannes, niet huilen. Want de leeuw uit de stam van Juda, die heeft overwonnen. En Johannes denkt, ach gelukkig. Een grote, sterke leeuw die de draak heeft overwonnen. En hij kijkt om en hij ziet een lam. Een lam staande als geslacht. Dat lam heeft overwonnen. En dan komt hier allemaal achterweg. Mijn Heer voegt in notendop al even aan toe. Niet precies hoe het allemaal zal gaan, maar wel dat alles hem onderworpen is. En het kost hem ontzettend veel. En de weg daar naartoe is nog lang. Maar in principe ligt dit raadsbesluit vast. Alles is mij overgegeven door mijn vader. Niemand kent de zoon dan de vader. Ze weten niet wie ze verworpen hebben. Ze weten niet echt wie ik ben. Er is maar één die echt weet wie ik ben. En dat blijft een groot geheim. Precies te doorgronden wie de Heer Jezus is als God de Zoon, als mens op aarde. Het woord, zegt Johannes, is vlees geworden. Hij was God en hij werd mens. Hij heeft zijn Godheid niet afgelegd. Maar als God en mens op aarde zijn weg vervolgd. En nu is hij in de heerlijkheid. En hij is nog steeds God en mens in één persoon. Snappen we dat? Nee. Daar hebben we nou vier evangelieën voor. En dit evangelie beschrijft de Heer Jezus als Messias. En de Heer Jezus die stipt hier één punt aan, waar verder het hele evangelie van Johannes over uitweidt. Dat is echt een taak waar Johannes zijn hele evangelie en zijn brieven aan wijdt, om te vertellen dat de Heer Jezus de enige geboren zoon in de schoot van de Vader is. Is tegenwoordige tijd, toen hij op aarde was. Snappen we dat? Dat hij als mens op aarde in de schoot van de Vader is? Nee. Maar dat hoeven we niet te snappen. De reden zegt hier, dat snapt niemand, alleen mijn Vader. Maar ze weten niet wie ze verworpen hebben. Maar wij weten inmiddels wel wie wij hebben aangenomen. Toen hij tegen mij zei, en tegen u zei, volg mij, zijn wij hem gevolgd, die wij niet kunnen doorgronden. Maar waarvan we alleen maar zeggen, Heer Jezus, hoe groot bent u? Als wij, net als de discipelen, al die ervaringen gaan maken die deze discipelen ook maken. In de storm op het meer de golven en de wind tot zwijgen kan brengen. En dat ze elkaar aankijken en zeggen, hoe groot is toch deze? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. En de stormpjes in ons leven, die liggen onder controle. De dingen die in ons leven gebeuren, zijn onder zijn controle. Ja, Vader. Zo is het. Alles is mij overgegeven. Die zoon is mijn Heer, is uw Heer en uw Heiland. De Heer gaat verder. Niemand kent de Vader dan de zoon. Weer zo'n typisch onderwerp waarvan eigenlijk het hele evangelie van Johannes vol is. De Heer Jezus kwam om de Vader te openbaren.
Inderdaad.
God was wel bekend tot op zekere hoogte in het Oude Testament. Hij was schepper. Hij was de Almachtige. De Allerhoogste. Een mooie naam die Abraham heeft leren kennen. God de Allerhoogste. Zo kwam Melchizedek naar hem toe. Koning, priester van God de Allerhoogste. En een heleboel andere prachtige namen. En al die namen van God die zijn fantastisch. En één naam is nooit geopenbaard. Dat was pas mogelijk toen er één op aarde kwam die met recht vader kon zeggen. Die met recht naar boven kon kijken en zeggen: vader. Ja, vader. Dat was de zoon. En de Heer Jezus die voedt nou die 11 discipelen, die 12, maar die 11 valt later af, zoals we weten, maar die 11 overgebleven discipelen, die kleine kinderen voedt hij op om straks te beseffen, wij mogen ook vader zeggen. En wat een rijkdom is het om als kind wedergeboren dat nieuwe leven te hebben en te weten, ik ben een kind van God. Ook weer Johannes 1, alle die hem aangenomen hebben, gaf je het recht om een kind van God te worden. Uit God geboren. Dan zegt de Heer Jezus hier. Niemand kent de Vader dan de Zoon. Komma. En hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. De Vader is geen geheimtje meer. De Vader is niet een persoon die wij niet kunnen doorgronden. Ja, we kunnen hem niet zien. Maar we kunnen hem wel doorgronden. In al zijn liefde en toewijding en omgang zoals hij die met zijn zoon had. Wij als kleine kinderen van God worden op hetzelfde niveau geplaatst als de Heer Jezus. En wij kunnen voluit ook ja, Vader zeggen. Want er is geen enkele verhindering meer om in volle gemeenschap met die Vader onze weg te vervolgen, wat de ontwikkelingen op aarde ook mogen worden. Dat is een mooi verschil. Dat de Vader wel geopenbaard is. Wij kunnen de Zoon niet helemaal doorgronden, dat blijkt men dan ook helemaal af. Wij bewonderen hem zoals hij is en het portret wat de Bijbel van hem schetst. Maar de Vader is helemaal geopenbaard. We kunnen vrijuit met die Vader omgaan. En dan komt hij tot dat punt wat we dan wel gebruiken in de evangelisatieboodschap. Maar nu moet je maar voor jezelf afvragen, is dit nou een boodschap voor ongelovigen of een boodschap voor gelovigen? En ik denk het laatste. Je mag hem wel gebruiken over ongelovigen. Maar als de Heer Jezus dit gezegd heeft over die kleine kinderen voor wie dit allemaal bestemd is, dan zegt hij in vers 28 tot die kleine kinderen: kom tot mij allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Allen. Niet alleen die 11 discipelen uit Israël. Niet alleen elke Israëliet. Maar elk die deze woorden hoort. Ook buiten Israël. En die boodschap is de wereld doorgegaan. Dankzij de prachtige prediking door de apostelen. En het heeft ons ook hier in het barre noorden van Nederland bereikt. Dat je denkt, och Heer, wat is het geweldig. Om inderdaad te horen tot die mensen die tot nu mogen komen. Ja, want wat kun je vermoeid zijn? Waarvan? Vermoeid. Omdat het op aarde niet zo gemakkelijk is. Omdat er tegenwerking is. We spraken het al even over de stormen die tegen zijn. De wind is tegen. De ontwikkelingen in de wereld werken tegen ons. Je zwemt altijd tegen de stroom in. In een wereld waarin wij ons bevinden, waarin bijna alles tegen ons lijkt te werken, kun je soms doodmoe worden. Dat je denkt, Heer, hoe is het mogelijk dat u ons in deze tijd hier geplaatst hebt? Waren we maar in de tijd, ja, dat u hier was, of in de tijd van de handelingen. Toen kwamen nog 3000 mensen tot geloof op één dag. Dat waren nog eens tijden. Nee, ja, Heer, ik heb je nou in 2024 hier geplaatst. Als alles tegen is. Als je doodmoe wordt van de steeds tegen de stroom in moeten zwemmen. En je kunt ook belast zijn. Niet occult belast natuurlijk. Nee, belast. Door de dingen die anderen je opleggen. Of waarvan jij denkt dat je ze op moet tillen. Ik kom vaak gelovigen tegen die allerlei dingen moeten doen. Denken ze. Omdat er anders niemand is die het doet. Ja, dan doe ik het maar. Zou die het nog denken? En dan kun je ook doodmoe voelen. Belast. Met de last die je zelf hebt opgelegd. Belast met de taken die anderen je opleggen. Waarvan het maar helemaal de vraag is of de Heer die taken heeft gegeven. Dat is een kunst, tussen aanhalingstekens, om uit te maken, niet alleen dat je de stem hoort, volg mij, maar dat je ook die stem hoort, doe dit. Dit is jouw taak. Dit heb ik voor jou als taak weggelegd. En de andere taken, dus even daarnaast te leggen, die dus kennelijk voor een ander bestemd zijn. Daar kom je niet zo makkelijk achter. Behalve op één manier, kom tot mij. En de discipelen hebben dat al geleerd. Om bij hem de rust te vinden, om precies uit te vogelen wat je taak wel en wat je taak niet is. De schriftgeleerden waren er heel goed in. Om het hele volk te belasten met allerlei regeltjes en instellingen. Hierna komt zo'n voorbeeldje. Hoofdstuk 12, vers 1 begint ook weer met die woorden. In die tijd. Dus juist al de Heer dit zo heeft gezegd, en de tegenwerking van die drie steden zijn heel duidelijk geworden. In die tijd ging Jezus op de Sabbat door de korenvelden en zijn discipelen nu kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten. En daar hebben ze weer. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden tot hem, zie uw discipelen, doe wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. Hij echter zei tot hen, hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had? En zij die bij hem waren, hoe hij het huis van God inging en de toonbroden at, die hij niet mocht eten en ook zij niet die bij hem waren, behalve alleen de priesters. Of hebt u het gelezen in de wet dat op de Sabbat de priesters in de tempel de Sabbat onheiligen en onschuldig zijn? Ik zeg u echter, iets groters dan de tempel is hier. Als u echter had geweten wat het is, barmhartigheid wil ik en geen offer, dan zou u de onschuldigen niet hebben veroordeeld. Want de Heer, de Zoon des Mensen, is Heer van de Sabbat. De Heer staat daarboven. Dat niveau van de regeltjes van de schriftgeleerden en de fariseeën. Waarvan Petrus later schrijft of zegt in Handelingen 15 op die grote vergadering in Jeruzalem. De wet, de regeltjes, ze was een juk. Dat nog wij, nog onze vaderen hebben kunnen dragen. Laten wij de gelovigen uit de volkeren niet nog onze lasten ook opleggen. En toch merken we dat er heel veel christenen, ook uit de volkeren, met een of ander juk lopen, waar we van denken, ja, daar moeten we kennelijk aan beantwoorden, om in hun ogen acceptabel te zijn. En zo leggen we elkaar lasten op, die we niet kunnen dragen. De Heer zegt hier heel simpel, niet dat soort last. Dan word je doodmoe van. Komt tot mij. Ik weet hoe je de coronatijd hebt ervaren. Of welke andere crisis er ook was geweest. En of hoe je ook in de huidige tijd met de oorlog in de Oekraïne en alle dingen die daarbij gekomen zijn. Het milieu, noem het maar op. Hoe je al die crisis ervaart. Je merkt om je heen hoe de mensen daar doodmoe van worden. Ze hebben allemaal een mening, en dat moet ook tegenwoordig. Ja, moet je een mening over hebben. De Heer zegt, kom maar bij mij. Als je vermoeid en belast bent, leg het nou eens even neer. Zet het internet nou eens even uit. En ga maar eens gewoon even bij mij de stilte opzoeken. Ga nou maar eens even bij mij in de leer. Leer van mij. Ik zal u rust geven. Dat is een van de grootste mankementen, misschien wel van onze tijd. Ook onder gelovigen is de burn-out een veel voorkomend verschijnsel geworden. Het hoeft niet. Het gebeurt wel. En hoe komt dat? Omdat we dit sleutelvers zijn vergeten. Dat we elke dag die stem van de Heer horen. Kom bij mij. En ik geef je rust. Als je al jouw last en vermoeidheid bij mij kunt neerleggen. Leg het bij mij neer. Laat het los. En je krijgt er iets van in plaats. Rust. Niet voor je geweten. Het is geen zondenoplossingsprobleem. Nee. Het is rust wat je nodig hebt voor je ziel. Oh, wat is dat een gemis bij ontzettend veel gelovigen. De rust van de stilte bij de Heer Jezus. Dat wat we dan wel noemen stille tijd. Nou, laat het ook eens een keertje gewoon gebruiken als stille tijd waar je elke dag ruimte voor in gaat vullen. In je prioriteitenlijstje. Altijd even gewoon die tijd nemen om stil te zijn. Vers 29. Neem mijn juk op u en leert van mij. Ja, de Heer heeft ook een juk. Maar dat is geen juk van regeltjes en voorwaarden waar je aan moet voldoen. Helemaal niet, gelukkig niet zeg. Maar de Heer heeft wel een juk. En de Heer heeft een juk waarvan hij zegt, dan leggen we dat op onze allebei de schouders. Want een juk is iets wat je samen draagt. Bijvoorbeeld, Paulus had in zijn leven, die noemt hij dan deelgenoten. Maar letterlijk staat daar, dat zijn jukgenoten. Dat zijn mensen met wie hij samen onder een juk liep. Ik ben opgegroeid in Katwijk. En ik vond het heerlijk om als jongetje aan de zee, 's morgens al naar het strand te gaan. Vooral in deze dagen als de zon weer ging schijnen en het werd weer wat warmer. En dan trof je soms morgens in zee, zo bij de branding, een zware bolk aan. Je lag daar gewoon te liggen. En het water ging terug. En dan vond het een hele uitdaging om die bepaalde bolk mee te slepen en hem in het water te trekken. Want dan wist je, als die bolk één keer in het water lag, dan hoefde je maar met één hand die balk een beetje te duwen. En hij ging precies de kant op waar je hem hebben wilde. En je hoefde hem niet te tillen. Want het water had de draagkracht om die balk te dragen. Het gewicht werd door het water gedragen. De balk werd er niet anders van hoor. Met het gewicht werd door de ander gedragen. Die les als jongetje heb ik nooit vergeten. En zeker als je dat dan weer leest, dan denk je terug aan die tijd. We hebben van die balken in onze levens liggen. Die als je dat met eigen kracht moet gaan tillen, dan vertil je je eraan. Totdat je het legt in de handen van hem. Die zegt, zal ik het voor je dragen? Of zullen we het samen dragen? Hoef jij alleen maar je hand er tegenaan te doen en dan gaan we samen verder. Ik draag en wij gaan samen verder. Die balk die blijft wel hoor. Meegaan met je mee. Daarvan hebben we denk ik alleen wat voorbeeldjes zo nog eigen leven gemeend. Als je terugkijkt in je leven, dat je denkt, Heer, dank u wel daarvoor. Er is een lied wat zegt, Jezus leidde me al de weg. U kent dat lied vast wel. Het laatste couplet zegt, als we straks bij de Heer zijn en we kijken terug, dan zeggen we, en Jezus leidde me al de weg. Oh, het zal nog heerlijk zijn om terug te kunnen kijken op een leven met de Heer. Om terug te kunnen kijken op al die momenten, met al die balken, met al die vermoeide dingen, dat je denkt, oh wat was het heerlijk in Jezus om weer bij u uit te komen. Neem mijn juk op u en leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dit is totaal tegengesteld aan die zogenaamde wijzen en verstandigen waar hij het in het begin over had. Al die fariseeën en schriftgeleerden die de Bijbel van A tot Z kenden, die vooral anderen vertelden wat ze niet en wat ze wel moesten doen, en die vroom en zelfgerechtvaardigd door het leven gingen, hun gebeden zelfs als voorbeeld lieten gelden dat zij beter waren, beter dan die tollenaar, enzovoort, enzovoort. Nee, zegt de Heer, niet die vrome buitenkant. Leert van mij, en hoe vaak de evangelisten niet vertellen dat hij naar gewoonte naar de Olijfberg ging, of naar welke andere berg in de omgeving ook, om daar te bidden. Alleen. Tot de laatste nacht van zijn leven voor zijn kruisiging aan toe. Als daar drie discipelen nog even met hem mee mochten gaan. En hij uitdrukkelijk vroeg, ik ga nog een steenworp afstand verder alleen bidden. Willen jullie met mij meebidden? Dat ze het niet voor elkaar krijgen. En ik stel mij zo voor, als zij later, als de Heer in de hemel is, hun dienst als apostelen mogen oppakken, dat ze zich ook realiseren wat ze hebben mogen leren. En dat de Heer zich niet geschaamd heeft om hen zijn broeders te noemen. Om hen tot discipelen en apostelen te maken. Om hen de boodschap te laten brengen in de hele wereld. Dat zij zo begonnen zijn als mensen die elke keer werden uitgenodigd, maar dat niet voor elkaar kregen. En laten we ons niet ontmoedigen als wij het even niet voor elkaar krijgen om echt te zeggen, Heer, ik heb van u geleerd. De Heer houdt niet op om te zeggen, kom tot mij. Wil je even bij mij komen? Want ik wil je graag leren om zachtmoedig te worden. Om je gemoedstoestand, je innerlijk te veranderen. Daar gaat het hem om. En niet alleen zachtheid te tonen, maar ook nederig te zijn. Klein denken van jezelf. Oh, wat zijn wij ook als christenen vaak vol van onze eigen gelijkheid. We hebben altijd gelijk. Is dat niet opgevallen? We hebben altijd gelijk. Zoals die vader boven een keukentafel had hangen en de kinderen elke dag iets weten, er zijn maar twee meningen. De mijne en de verkeerde. Met andere woorden, ik heb altijd gelijk. Nou, zo'n vader is er misschien ook wel een keer gekomen, maar die had niet echt goede voorbeeld. Maar de Heer, ach, wat is dat heerlijk, dat je klein kunt worden en je eigen ongelijk ook aan hem kunt vertellen en er ook best mag uitstralen. En als ouders naar je kinderen ook echt mag zeggen, ik heb het verkeerd gedaan, wil ik me wel vergeven. Als grootouders bij je kleinkinderen toe, die houding te geven. Ik kom nu in die fase van kleinkinderen en ik ben blij met ze en het is iets heel moois. En je denkt, oh ja, ik kan aan die kleinkinderen iets laten zien wat ik misschien aan mijn eigen kinderen nog niet heb kunnen laten zien, want toen was ik nog niet zo ver. Toen was ik nog een beetje eigenwijs. Maar ik heb ze wel mogen vragen, dat wil ik me wel vergeven. Dat ik toen en toen dat verkeerd gedaan heb. Nederig worden, klein worden aan de voeten van de Heer Jezus. En ook naar je eigen broeders en zusters toe. Die houding te hebben van nederigheid. Dat is ook precies wat de Heer verteld heeft, of heeft getoond toen in het evangelie van Johannes. De voetwassing plaatsvond aan het einde van zijn leven, vlak voor zijn kruisiging. Hij zich heeft omgord om als een dienstknecht de voeten van zijn discipelen te wachten.
Heb ik begrepen, vroeg hij. Ik heb jullie een voorbeeld nagelaten.
Het is hier nog niet zover. Hij nodigt ze alleen maar uit. Leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw zielen. Gelovigen te zijn is fantastisch. Maar gelovigen te zijn met rust in hun zielen. Oh, dat is de sleutel tot het echte discipel zijn. Het echte willen en kunnen volgen. Want de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Wil de Heer ons veel genade geven om in de dagen die nog resten totdat Hij komt, elke dag die stille tijd te vinden, bij Hem te komen en ook door Hem je te laten veranderen in nederige mensen. Die bereid zijn voor elkaar te knielen. Ik stel voor dat wij samen eindigen, samen bidden en samen aan de Heer toe vertrouwen. Met gebed om werkelijk dat te vinden wat Hij ons hiervoor had. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Heer Jezus. Het is onvoorstelbaar groot dat u het ons zo voorhoudt. U die zo groot bent, dat u werkelijk kunt zeggen, alles is mij overgegeven. En zo hebt u het ook gezegd toen u vlak voordat u naar de hemel ging, uw discipelen hebt aangegord om de wereld in te gaan en gezegd, ik ben met u. Alle dagen tot aan de volleinding van de wereld, van deze eeuw. Heer, u staat boven al die dingen. Maar u die zo groot bent, houdt ons ook voor om heel klein te worden. Om alles wat ons eigen ego kan strelen, te veroordelen en het weg te doen. En dat we mogen lijken op u. Heer, u weet dat het ons vaak moeilijk valt. En als het van ons afhangt, het ook niet gaat lukken. Maar wilt u ons genade schenken om elke dag bij u te komen en ons heel klein voor u op te stellen, zodat u ons kunt vormen tot het beeld van uzelf. O Heer, wat hebt u toch een geduld met ons om elke dag weer met ons aan de gang te gaan, om de weg te gaan, samen op te lopen en dat we zo inderdaad door u worden gevormd tot uw beeld. Heer, diep in ons hart leest u ook het verlangen om dat ook werkelijk te doen. We willen niks liever dan aan dit beeld gelijkvormig te worden. Heer, we strekken onze handen naar u uit. Wilt u door uw geest ons daartoe ook steeds weer vullen en leiden. En komt u bij ieder van ons tot uw eer en doel. En dat vanuit onze houding en vanuit ons gedrag uw naam wordt verheerlijkt. Als wij door alleen al op u te lijken mensen mogen vertellen wie u werkelijk bent. Heer, komt u bij ieder van ons tot uw eer en doel.